Dit is Podcasterij Best West, aflevering nummer 87, 18 maart 2009. Een stukje Indiaanse muziek en die lijkt me zeer toepasselijk op ons enige onderwerp, namelijk het derde historische jeugdboek van Rob Ruggenberg, dat de intrigerende naam Manhattan draagt. Het verschijnt op 4 april bij Querido en de schrijver reist dan naar een Indianenreservaat bij New York om het aan te bieden aan een jonge vrouw wiens naam hij heeft toebedeeld aan een van de hoofdfiguren. Maar voordat we verder gaan, moeten we nog even vermelden dat Rob's vorige boek, Slavenhaler, door een Brabantse jury met een prijs, de zogenaamde Wentelprijs, vergezeld van €2500, is bekroond. Jeugdroman, maar berust voor een belangrijk deel op historische feiten. Feiten die er niet om liegen, kun je wel zeggen, en die dan ook lijnrecht in tegenspraak zijn met de manier waarop historici zich uit naam van onze voorouders op de borst slaan over de wijze waarop zij Nieuw-Amsterdam, het tegenwoordige New York, 400 jaar geleden hebben gesticht en vormgegeven. Met deze manier van werken, ook al toegepast in zijn twee vorige boeken, levert Rob Ruggenberg voor zover nog nodig een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van de jeugdliteratuur.
Bijna alles wat in het boek gebeurd is waar, wat in het boek geschreven is waar gebeurd. Wat er met Manuel gebeurd is exact zo gebeurd als ik vind het gewoon opgeschreven in koele, nuchtere, Nederlandse zinnetjes in de registers van die tijd, die netjes
registers van de West-Indische Compagnie.
Ja.
En wat staat er dan voor bijzonder historisch in die zinnetjes?
De manier waarop ze met zwarte omgingen, die wordt, zie ik nog steeds in historische tijdschriften, wordt men wat meer bejubeld. Want wij hadden daar een soort van, wij voeren een soort van half vrijheid in. Die slaven maakten half vrij, zodat ze zelf een huisje mochten bouwen en daar hun eigen spullen mochten verbouwen en een gezin konden stichten. En dat wordt nu, zie ik, in diverse tijdschriften aangevoerd als zijnde van hoe verlicht wij dit waren. Nou, ik laat in dit boek zien dat er ook een totaal andere kant aan was, een vreselijke kant, een onmenselijke kant.
Rob Ruggenberg, schrijvers krijgen tegenwoordig mediatraining van een uitgever.
Ja.
In jouw geval, Querido.
Ja, klopt. Ja, het heeft me alleen niet veel geholpen, want toen ik zondag in Breda de prijs uitgereikt kreeg, werd ik op het toneel geroepen en ik stond daar leren met mijn mond. Op tanden.
Ja.
Ik wist niet wat ik zeggen moest. Zo
maar
verbaasd was.
Je werd op het toneel geroepen met de mededeling dat je die prijs had gekregen.
Ja.
En toen was je perplex.
Ja.
En dat gaat over de prijs, een Brabantse literatuurprijs. Hè?
Ja. rentelprijs van de Brabantse letter. Ja. Het beste jeugdboek van de afgelopen 2 jaar. Ja. Ik ben het trots op.
Althans van Brabantse
schrijvers of al
in Brabant woonachtige schrijvers.
Ja. Ja. Ja.
En dan was jij zo, jij was daar verbaasd over. Ja. Maar je werd daar uitgenodigd en je kon toch wel vermoeden wat er zou gebeuren?
Nee, want er waren meer genomineerden uitgenodigd.
Mooi.
En als je daar zit tussen grootheden als Ted van Lieshout en Jacques Vriends, dan verwachtte ik niet dat ik zou winnen.
Nee. Dus je had niks aan die mediatraining. Daar zullen we daar verder ook niet meer over hebben. De voorzitter van die club, van die jury, jij weet wie dat was?
Piet Kalis.
Piet Kalis?
Ja, Vondelbiograaf. Ja.
Oh, nou, die schijnt gezegd te hebben, heb ik uit betrouwbare bron vernomen, dat hij hoopte dat het boek internationaal zou worden.
Ja. Ja.
Is dat kans op?
Geslagen halen, dat weet ik niet. Ik weet dat ze, volgende week is er weer de grote boekenbeurs in Bologna. En ik weet dat mijn uitzending dat daar weer aan een aantal...
Jeugdboekenbeurs, hè?
Jeugdboekenbeurs, ja. Dat hij daar weer aan een aantal andere buitenlandse uitgevers gaat aanbieden. Ik weet niet wat dat wordt. Ik hoop het eigenlijk wel, want ik vind dat ze, met name bijvoorbeeld voor een land als Brazilië, dat het dus dat boek Slavenhaler een prominente rol speelt.
Ja.
Dat daar ook al gelezen zou mogen.
Ja. Jouw boeken zijn, ja, sowieso. Je hebt er dus nu 2 afgeleverd en de derde verschijnt op 4 april. Ja. Maar het eerste boek speelde de 80-jarige oorlog. Had ook al min of meer internationaal karakter, kun je zeggen. Hè?
Ja, Spanje en Vlaanderen, dat daar een belangrijke rol in speelt. Maar ik denk niet dat Spanjaarden erg gecharmeerd zijn van de manier waarop ik de Spaanse soldaten beschrijf in Nederland.
Dat denk ik ook. Manhattan.
Ja.
Dat is jouw nieuwe boek. Ik heb er een prachtig persbericht over gelezen. Want jij gaat het boek aanbieden aan een Indiaanse met een uiteraard voor mij onuitsprekelijke naam.
Wampatoekwe.
Ja. Zeg het nog eens.
Wampatoekwe.
Ja.
Dat betekent jongheid.
Jongheid. En dat die woont in een, dat is inmiddels 25-jarige vrouw, die jij dus een jaar of 12 geleden hebt leren kennen.
Als meisje.
Als meisje. Tijdens een bezoek aan een Indianenreservaat 150 kilometer ten noorden van New York. Dat die naam van dat meisje, dat is ook de naam van een van de hoofdfiguren uit het boek Manhattan. Ik denk dat ik je eerst eens even moet vragen, waar gaat het over?
Het gaat over 3 kinderen, een Nederlandse jongen, een Amsterdam. Een zwarte jongen, een slavenjongen, en een heet Manuel, en een Indiaans meisje, Wampatoekwe. En die levens van die 3, die vlecht ik eigenlijk ineen. En het is volgens mij een andere manier om eens te kijken naar wat de Nederlanders deden in die jaren dat Manhattan van ons was.
17e eeuw.
Ja, 17e eeuw, ja. En ik kijk dus naar de Nederlanders door de ogen van die zwarte jongen en door de ogen van dat Indiaanse meisje en door de ogen van een arme Nederlandse jongen. En dan zie je dat het...
Zwarte jongen, waar komt die vandaan?
Dat is een slavenjongen. Hij is aangevoerd door de West-Indische Compagnie. Dat is iets wat weinig mensen weten, maar dat toen de West-Indische Compagnie zich daar vestigde, op die zuidpunt van het eiland Manhattan, toen hadden ze gelijk slaven nodig, want die Nederlanders hadden niet veel zin om zelf dat zware werk te doen. Dat land moest bouwrijk worden gemaakt, moesten bomen worden gehakt, moesten huizen worden gebouwd, moesten een fort worden gebouwd. En dus al gelijk vanaf het allereerste begin hebben de Nederlanders daar zwarte slaven ingevoerd.
Oké, maar die drie figuren dus.
Ja, en je kijkt dus door de ogen van die drie naar dat leven daar. En naar de manier waarop ze met elkaar omgingen, en de manier waarop ze met de zwarte en met de Indianen omgingen.
Die vestiging van Nederlanders
ja.
Op, laten we zeggen, Manhattan, hè, wat dus de wieg is van de huidige
New York.
Ja.
Ja, en het is een periode die op dit moment nogal bejubeld wordt. Er wordt deze tijd wordt gevierd dat Henry Hudson 400 jaar geleden uit Amsterdam vertrok. En dus de eerste blanke was die daar de rivier en dat eiland Manhattan ontdekte. En dat wordt nogal de hemel die geprezen als zijn de bijzondere manier waarop wij dat allemaal deden. Ik denk dat het voor heel veel mensen een pure hel was.
In welke zin?
In de zin dat die Indianen werden uitgemoord, werden letterlijk uitgemoord, werden s'nachts in hun slaap, in hun kampen, werden ze overvallen door Nederlandse soldaten, die ze gewoon mannen, vrouwen, kinderen, zuigelingen, alles gewoon ruksigloos aan stukken hakten. Letterlijk aan stukken hakten met hun zwaarden en hun sabels.
Oké, en deze, ik had me voorgenomen om geen oké te zeggen. Maar dit gegeven, hè, dit historische gegeven, dat wordt dan verweven met een verhaal wat jongeren aanspreekt. Dat is vermoedelijk wat ook enige romantiek in zich houdt.
Nou, dus romantiek is in voor de categorie voor wie ik schrijf nog niet echt een onderwerp.
Categorie leeftijd?
Pakweg 11 tot 16. Is romantiek, er zitten wat zweepjes in, maar het gaat er niet over.
Nee. Dat gold eigenlijk ook voor je boek Slavenhaler.
Ja.
Ik bedoel, het bleef sumier.
Ja.
Hè? Bleef sumier.
Ja, het blijft aan de buitenkant.
Ja. Ja, maar het werd op die manier, heb je gemerkt, gewaardeerd door die leeftijdsgroep.
Ja, je wil daar nog niet mee lastig gevallen worden.
Nee.
Echt lastig gevallen door expliciete beschrijvingen van liefde en zo.
Seks?
Nee, seks nee.
Vaak zijn ze totaal geen behoefte aan.
Nou, totaal weet ik niet. Ze zijn er nog niet zo vreselijk mee bezig.
Nee.
Dat komt wel, dat is natuurlijk de categorie waarin dat komt. Vandaar gaat het ook niet helemaal aan voorbij. Het speelt wel,
ja.
Maar het is nog niet overheersend.
Ja. We moeten nog even over die titel hebben. Dat is onvermijdelijk.
Ja.
Die vraag die zul je telkens voorgelegd krijgen. Waarom? Je geeft terug al een antwoord voor op je website. Ruggenberg en Els. Dat is dus Manhattan.
Manhattan.
Zeg het maar.
Ik zeg Manhattan. Omdat het twee woorden zijn die uit het Indiaans komen, uit de Indiaanse taal die in die tijd daar gesproken werd en die niet verdwenen is. Dus hoe het precies werd uitgesproken, weet niemand meer. Man betekent eiland en Hattan betekent heuvels. Dus het is iets als heuvelachtig eiland. Maar in die oude boeken, in die registers, vind ik misschien wel 15 verschillende schrijfwijzes. Van Manhattan tot Manhattans. En ik heb gewoon voor Manhattan gekozen, omdat het woord dicht ligt tegen Manhattan. En als je er naar kijkt, zie je dat er iets mee is. Er staat geen Manhattan, er staat iets wat erop lijkt en wat toch een beetje die notatie heeft van iets ouds.
Ja, het is, je hebt een zekere authenticiteit in die titel wel.
Precies, ja. Maar ik had het net zo goed Manhattan kunnen noemen, wat ik ook mooi vond. Maar Manhattan, bij Manhattan, dat komt het namelijk het vaakst tegen allemaal, Manhattan. Maar daar leggen de lezers, de mensen die dat boek voor de eerste keer zien, niet onmiddellijk de relatie met mijn hart.
Nee, precies. Leggen zij dan in de relatie?
Ja, precies. Ja, precies.
Jij gaat dat boek aanbieden aan
Wolpa Toekweker.
Wolpa Toekweker.
Ja.
De naamgeefster.
Ja.
Een van de hoofdpersonen in het boek. Indiane meisje dat inmiddels dus 35 jaar is.
Ja.
En je wordt begeleid door een schoolklas. Welke klas?
Er zijn een paar scholen, een paar Nederlandse scholen zijn er op Manhattan en New Jersey, wat er dus vlakbij ligt aan de overkant van de Hudson. Met een paar Nederlandse scholen waar Nederlandse kinderen van Nederlandse experts, soms een paar uur in de week Nederlandse les krijgen. En daar gaan er een aantal kinderen van mee.
Oh, en dat gebeurt op zaterdag 4 april?
Ja. Dat zijn allemaal rijke kinderen, zo zijn van mensen die allemaal een goede baan hebben in New York. Rijke Nederlandse kinderen neem ik mee naar een van de armste indiane reservaten in Amerika. En daar ontmoeten ze hele arme indiaanse kinderen. Dat wordt een oncontroleerbaar. Ja, ik wil het woord confrontatie niet gebruiken, want daar zit iets agressiefs in. En dat hoop ik nou juist dat het niet wordt. Ik hoop bij die Nederlandse kinderen, die ik ook nog van tevoren ga opzoeken, waar ik nog ga vertellen, zoveel nieuwsgierigheid naar die ander op te wekken, dat ze het gewoon heerlijk vinden om die Indiaanse kinderen te ontmoeten. Wat dat betreft is het bijna te vergelijken met 400 jaar geleden. Toen kwamen dus ook die blanke plotseling in zo'n Indiaans gebied. Ja,
blanke rijkaards tussen aanhalingstekens.
Ja, ontmoeten daar de Indianen. En dat gebeurt nu weer. Het verschil is dat er toen weinig blanken waren en veel Indianen in heel veel Indiaans land. En nu zijn er eigenlijk nog maar heel weinig Indianen. En het Indianenreservaat waar wij naartoe gaan, waar Bob naartoe weer woont, dat is het kleinste Indianenreservaat van heel Noord-Amerika. Het is zo groot als een voetbalveld. Maar dat bestaat al 350 jaar, dat reservaat.
Ja, als je naar de bus met schoolkinderen aan het dok aanhaalt, is het hele voetbalveld gezet.
Ja, ja, dat klopt. En er staat één blok op. En de rest van die Indianen van die stam, de Paramuset-stam, die wonen eigenlijk in de omgeving. Maar die zullen, hoop ik, dat althans, dat is een beetje het plan nu, en Wolpa Toekweker, die inmiddels stammoeder geworden is van de Paramuset, heeft gezegd dat ze die Indianen optrommelt. Bij mijn level opdrommelt om die dag naar het reservaat te komen. En een powwow houdt daar een soort ceremonie om dat boek te omlijsten. Als ik haar het eerste exemplaar geef.
Het is voor haar wel jammer dat ze het niet kan lezen.
Het is juist jammer, maar ik heb bij mij al een vertaald hoofdstuk. Er zijn al wat vertalers mee aan de slag. Want ik hoop dus dat het ook in de Verenigde Staten wordt uitgegeven. Ik heb al een hoofdstuk bij me, wat ik in het Engels, wat ik zal voorlezen. Bovendien, dat is een heel vreselijk hoofdstuk. Dat is een hoofdstuk waarin een Wolpa Toekweker doorgesteld, blanke mannen, wordt meegenomen naar de galg. Ze willen haar lynchen, omdat zij een Nederlander heeft vermoord. En dat is een vreselijke scène. Die zorgt dat ze scène die de omslag van het boek is afgebeeld.
Ja, even een tussenvraag. Heeft ze echt vermoord of denkt ze dat hij vermoord is?
Ze denken dat zij hem vermoord heeft, maar als je leest dan zie je dat het eigenlijk was het een ongeluk. Maar hij is dood, dat is thuis niet aan te ontkomen. En zij werd bij het lijk aangetroffen met een bebloed mes. Dus, en dat mes dat zat, het was haar mes en dat zat in zijn buik, dus dat klopt wel. Maar hoe dat in zijn gang, hoe het in zijn werk is gegaan, is een hele voorgeschiedenis aan vast. En daarvoor zou ik ook moeten lezen.
En dat zullen we zeker doen. Dit was dan de 87e aflevering van podcasterij Best West, geheel gewijd aan Rob Ruggenberg en zijn nieuwe jeugdboek Manhattan. Graag tot de volgende keer. Achtergrondinformatie over deze podcasterij vind je op hhbest.nl, waar je ook kunt reageren, en op de website van Rob Ruggenberg, Ruggenberg.nl, waarvan alles te vinden is over de schrijver en zijn inmiddels 3 voltooide boeken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Podplaza.
Ga voor meer informatie naar www.podplaza.nl.